Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen opnieuw verder in het boek In de schaduw van zijn vleugels, een Franciscaan bij de SS, geschreven door pater Gerion Goldman. En we zijn in Noord-Frankrijk bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Al in het begin van de gevechten werd de zware zendapparatuur die ik moest meeslepen door een machinegeweer buiten werking gesteld. Het aanhoudende artillerievuur vernielde in korte tijd ook alle telefoonleidingen die wij hadden aangelegd. Dus ik had letterlijk niets te doen. Ik bezat geen pistool of geweer en wilde niet deelnemen aan de gevechten. Ik gebruikte nooit een wapen. Ik zat dus werkloos in de loopgraven en hoorde het geroep van de gewonden. Ze schreeuwden erbarmelijk om hulp. Maar omdat ze midden in de vuurlinie lagen, waagden de brancardiers het niet om hen te hulp te schieten. Ons aantal liep snel terug, aangezien velen van ons dood of gewond waren. Uiteindelijk hield ik het niet meer uit en liep de kamplinie op. Ik liep, zoals men mij het later zei, mijn dood tegemoet. Rechts en links, voor en achter, vlogen granaten en geweersalvo's van machinegeweren mij om de oren. Ik weet niet hoe ik er doorheen gekomen ben, maar toch lukte het me meermaals gewonden in veiligheid te brengen en ze door al het gevechtsgewoel heen, de vijand lag op ongeveer 300 meter afstand, terug te brengen. 'S avonds werd ik door de commandant bevorderd tot oberstoerman, wegens dapperheid ten overstaan van de vijand, zoals hij het uitdrukte. Hij betreurde het dat hij mij het ijzeren kruis niet kon uitreiken, maar ik begreep natuurlijk waarom dat niet mogelijk was. De zware gevechten dwongen de vijand zich terug te trekken. Wij marcheerden in hoog tempo achter hen aan en bleven hen zo op de hielen zitten. Alle dorpen waar we doorheen kwamen, waren verlaten. Het vee stond brullend in de wei en stierf bij bosjes, want er was niemand om de koeien te melken. Soms kwamen wij zo dicht bij de vluchtende vijand in de buurt, dat we de haantjes die ze aan het spit braden konden ruiken. Er werd nu niet meer gevochten en we verbazen ons over de enorme hoeveelheid nog verpakte en ongebruikte geweren die, compleet met munitie, ons in handen vielen. Na enkele dagen kwam er een wapenstilstand. We konden nu alleen maar wachten en uitrusten. Daarna volgde weer een intensieve strijd, een intensieve tijd als tolk. De straten waren overvol met vluchtelingen, die nu terugkeerden naar hun grotendeels vernietigde dorpen en steden. Er was veel nood en een ongelooflijke chaos. Voor mij een goede gelegenheid om helpend en troostend bijstand te verlenen. Onderweg greep ik elke mogelijkheid aan om naar de kerk te gaan en om de heilige communie te vragen bij de pastoor. Het was niet gemakkelijk om de angstige heren ervan te overtuigen dat er in het SS-uniform geen nazi schulde, maar een Franciscaanse frater. Deze ontmoetingen waren voor mij een diepe spirituele ervaring. Ik leerde veel vrome priesters kennen die in bittere armoede leefden. Ik kon hen helaas niet echt helpen. Op 14 juli waren we in Vaux-sur-Blaise. Het was de nationale feestdag van Frankrijk, maar daar waren we ons op dat moment niet van bewust. De kerk zat overvol met enkele vrouwen, kinderen en oude heren. De jonge mannen waren nog niet terug uit de oorlog of bevonden zich al in Duitse gevangenschap. Wij, Franciscanen, namen in SS-uniform deel aan de mis. De mensen kenden ons al en wisten wie wij waren. Vanaf de koorzolder zongen enkele meisjes de achtste mis. Hun gezang klonk echter zo jammerlijk vals dat wij het niet lang uithielden. We gingen naar boven en zongen het Gloria en een meerstemmige hoogmis uit het hoofd. Het werd voor ons allemaal een vreugdevolle belevenis. De pastoor bedankte ons daarna met een door tranen verstikte stem. Maar daarmee was de kous niet af. Binnen de kortste keren wist men in de stad dat wij op de nationale Franse feestdag in een heilige mis hadden gezongen. De volgende morgen werden we bij het ochtendappel door de onderofficier naar voren geroepen. Verraders, zingen voor de vijand en wel op hun nationale feestdag. Jullie zijn een schande voor de hele Waffen-SS en jullie zullen je straf niet ontlopen. Dit kon ik niet onbeantwoord laten en ongevraagd riep ik luid: Heer onderofficier, voor God en de katholieke kerk bestaat er geen onderscheid tussen Duitsen en Fransen, of welk ras dan ook. Ook wij, Ariërs, en zelfs de Joden zijn zijn kinderen. Dat veroorzaakte een woedeuitbarsting. Verrader, ik zal er zelf op toezien dat u streng gestraft wordt. Ik antwoordde gelaten: U bent niet de enige die een melding zal doen. Ook ik zal, mede namens mijn kameraden, bezwaar maken. Uw woorden zullen nog grote gevolgen hebben. Ik schreef onmiddellijk een gepeperde brief en stond erop dat deze zou worden voorgelegd aan de generaal die mij goed kende. Als tolk had ik regelmatig met hem van doen. Zijn antwoord, dat door de onderofficier moest worden voorgelezen aan het hele peloton, was een grote triomf voor ons. De generaal liet weten dat hij erbij was geweest toen Heinrich Himmler ons, theologiestudenten, volledige godsdienstvrijheid had verzekerd. Wij mochten zelf onderscheiden hoe de uitoefening van onze religieuze verplichtingen eruit zag. Ieder van ons ontving een certificaat van deze fundamentele uitspraak. Een document dat mij nog vaak van pas zou komen. Later, toen we in Rueil-Malmaison en Bougival in de buurt van Parijs waren ondergebracht en ons bataljon elke zaterdagochtend van 's morgens tot 's avonds moest exerceren, meldde ik mij tijdens het ochtendappel luid en duidelijk af. Kolonel Goldman kondigt zijn vertrek aan om zijn religieuze plichten te vervullen. Op de vraag van de woedende onderofficier welke plichten ik nu weer moest vervullen, antwoordde ik geamuseerd: Luitenant Goldman gaat biechten. Iedereen brulde van het lachen en in uitgaansuniform trok ik tot laat in de nacht naar Parijs. de herfst bereikte ons een interessant bevel. Studenten die hiervoor in aanmerking kwamen, konden studieverlof aanvragen voor de winter. Dat zag ik natuurlijk wel zitten. Ik diende een aanvraag in voor een theologiestudie aan de Universiteit van Freiburg. Knarsetandend moest de onderofficier deze aanvraag ondertekenen en in behandeling laten nemen. Ook moest hij mij van het besluit op de hoogte stellen. Wat een ironie, om juist door de Waffen-SS te worden vrijgesteld voor een periode van 5 volle maanden. Het werd een heerlijke tijd, waarin ik echter nauwelijks theologie, maar wel veel kunst en intensief Italiaans studeerde. Ik beheerste deze taal al goed toen ik nog op het gymnasium zat, maar wat ik in de loop der jaren vergeten was, kon ik nu weer opfrissen. Het zou me pas later duidelijk worden hoe belangrijk deze studie voor mij was. Het Franciscanerklooster in Fulda werd in deze periode door de Gestapo ontbonden en alle Franciscanen werden uit Hessen verbannen. Eerst kwam er een groep SS-politie in het klooster en later werd het een ziekenhuis. Op de Universiteit van Freiburg gebeurden ook interessante dingen. Er waren vooral vrouwelijke studenten. Tussen de kleine groep mannen bevonden zich vooral gewonden op studieverlof. Men vroeg mij daarom niet zonder reden waarom ik als gezonde man mocht studeren. Ik kon hen antwoorden dat op grond van mijn verdiensten aan het front en de daarbij behorende promotie was verleend en ik een voorkeursbehandeling had gekregen. Mijn SS-uniform, dat ik in het begin nog droeg, verruilde ik toen snel voor het Franciscaanse habit en ik ging voortaan op sandalen naar de colleges. Nu geloofde men ook echt dat ik theologie studeerde. Ik verwisselde steeds van kleding. Overigens ontstonden er nu natuurlijk lange, verhitte debatten waar ik op grond van eerdere ervaringen geen enkele moeite mee had. Het was een mooie tijd, tijdens welke ik ook regelmatig naar het nabijgelegen Herboldsheim reisde om Frida's familie te bezoeken. Gesterkt naar lichaam en geest keerde ik naar Parijs terug. Daar zag ik echter met droefheid wat er die maanden met de ziel en het moreel van mijn kameraden was gebeurd. Wat wij theologiestudenten voor mijn vakantie nog als een succesvol gevolg van onze aanwezigheid in de SS hadden gezien, was nu bijna verdwenen. Bovendien hadden enkele van de jonge officieren, meestal voormalige leiders van de Hitlerjugend, intussen tijd geprobeerd de soldaten te vergiftigen met nationaal-socialistische ideeën. Toen ik terugkwam, zag ik al snel hoe dergelijke aanvallen in zijn werk gingen. Eens riep een heel jonge luitenant de theologiestudenten naar voren. We waren met zijn zevenen. Vervolgens hield hij een van ons een groot boek met pornografische foto's voor, om hem te provoceren. De betreffende seminarist uit Fulda nam hem zwijgend het boek uit handen, scheurde het blad voor blad aan stukken en gooide het vod aan de voeten van de luitenant. Dit gebeurde zo snel dat hij hem niet kon tegenhouden. De luitenant kreeg een woedeaanval en dreigde met straf en een melding. Maar niet alleen hij, ook wij stelden een brief op waarin we ons beklaagden over zoveel onbeschaamdheid en het beledigen van onze christelijke gevoelens. Ter ondersteuning sloten we de bekende vergunning van de generaal erbij in. De volgende dag was de jonge luitenant verdwenen. Niemand wist waarheen. Dergelijke intimidaties kwamen nu niet meer voor. Niet lang daarna ontstond een prachtige gelegenheid om ondergronds apostolisch bezig te kunnen zijn. Tijdens mijn studieverlof in Freiburg was ik in contact gekomen met het katholieke Weertmanhuis. Daar was een dokter Höfeyer, een overtuigd tegenstander van de nazi's en leider van de katholieke hulpverleners voor soldatenzielzorg. Van hem wist ik dat het moeilijk was om papier te bemachtigen voor het drukken van een religieus tijdschrift. Bovendien had niemand nog toestemming voor het drukken van gebedenboeken en liedbundels, om nog maar te zwijgen over religieuze afbeeldingen, rozenkransen en kruisen. Dit alles werd in de oorlog als onbelangrijke verspilling beschouwd, terwijl er voldoende papier voorhanden was voor alle antichristelijke propagandatijdschriften.
Thank you.
Ik was ondertussen overgeplaatst naar Parijs, waar ik een driekamerwoning voor mezelf alleen had. Op een dag ging ik, na een mis voor soldaten in de Sainte-Madeleine, wandelen aan de oever van de Seine. Aan de overkant was een boekhandel, en in de kisten die voor de winkel stonden, zaten veel goedkope, antiquarische boeken. Terwijl ik ze bekeek, vond ik een uitgave van Migne's Patrologia Latina. Hoe groot was mijn verbazing toen ik in de boekenomslag het zegel ontdekte van de bibliotheek van het moederklooster in Fulda. Toen ik de verkoper vroeg hoe hij er aankwam, kreeg ik als antwoord dat er in een winkel in de buurt rijen van zulke boeken stonden. Ik vroeg het adres en ging erheen. De winkel bleek zelfs op zondag geopend. Hier vond ik planken vol waardevolle boeken, die allemaal waren verdwenen tijdens de inbeslagname van ons klooster, inclusief verschillende delen van Migne's Patrologia Latina en Graeca, een bijzondere schat voor elke bibliotheek. Het was mij een raadsel hoe ze vanuit Fulda in Parijs terechtgekomen waren. Wat konden de nazi's nu beginnen met Latijnse en Griekse boeken? Ik was verbaasd over de spotprijs waarvoor de baas van de winkel mij alle banden wilde verkopen. Ze stonden al maanden in de winkel. Niemand wilde ze hebben. We kwamen snel tot een overeenkomst. Ik kon over net zoveel geld beschikken als ik maar wilde, want de Duitse Weermacht drukte telkens nieuwe Franse bankbiljetten. Ik had geen enkel gewetensbezwaar toen ik al het geld nam dat ik nodig had. Elke dag waren er nieuwe bankbiljetten op kantoor. Dat klinkt ongeloofwaardig, maar het was zo. Anders had ik die hele stapel boeken nooit kunnen kopen. Mijn driekamerflat was al snel tot aan de nok volgepropt met boeken, zodat niemand er meer in kon. Ik had mijn oversten ingelicht over mijn ontdekking. Ze vroegen mij om er zoveel mogelijk van op te kopen en te verzenden. Het kopen was niet bijzonder moeilijk, maar hoe moest ik deze schat naar Duitsland vervoeren? Het werd de hoogste tijd, want ik ontdekte telkens nieuwe boeken en ik had geen plaats meer om ze op te slaan. Soldaten die op vakantie gingen waren bereid om tegen een kleine vergoeding enkele boeken mee te nemen, maar dat was niet voldoende en het ging veel te langzaam. Gelukkig vond ik onder het kantoorpersoneel een goede christen, die, zoals ik, niets had met de nazi's. En ik kende weer andere mensen die er ook zo over dachten. Nu deden we iets ongehoords. Hij zorgde voor valse papieren, voorzien van alle benodigde stempels, terwijl ik de boeken in stapels naar een hal bracht, van waaruit steeds gevorderde goederen in grote vrachtwagens naar Duitsland werden verscheept. In deze hal werkte ook een van onze mede-samensweerders. De anderen zagen alleen de voorbereide papieren, die duidelijk in orde waren. Zo kon kist voor kist worden ingepakt en verzonden als strikt geheime SS-post. Dr. Heufeyer in Freiburg was dolgelukkig toen alles zonder problemen aankwam. De chauffeurs van de trucks waren verbaasd dat SS-post naar een katholieke bestemming ging, maar in ruil voor drinkgeld waren ze bereid de spullen daar af te leveren. Toen bleek dat het goed ging, werd ik moediger en kocht ik duizenden rozenkransen, grote hoeveelheden medailles en afbeeldingen van heiligen die op dezelfde manier naar Duitsland werden gestuurd. toen ik hoorde dat bijzonder belangrijke voorwerpen ook door de lucht werden vervoerd, maakten we ook pakketten die we met de melding strikt geheime SS-post als luchtpost verzonden. Zelfs deze kwamen aan. We merkten dat de engelen ons bijstonden. De vrachtwagenchauffeurs waren van de Weermacht, mijn helper en ik van de SS. Zij kregen van ons hun drinkgeld en geen van hen heeft ons ooit bedrogen of verraden. Onze gevaarlijke onderneming droeg rijke vrucht. Natuurlijk vonden wij het lastig dat wij dit soort hoogverraderlijke dingen deden, maar toen we hoorden dat in Duitsland klooster na klooster werd gesloten, monniken en priesters werden verdreven, seminaries werden gesloten en de vrijheid van de kerk aan banden werd gelegd, moest ik hen wel helpen. Zo kon ik er mede voor zorgen dat de mannen die ons ongelukkige vaderland regeerden, hun doel niet zouden bereiken. Eén keer werd het echter zeer gevaarlijk. Een zekere onderofficier, Hummel, had op onverklaarbare wijze lucht gekregen van mijn activiteiten. Men zag mij natuurlijk ook altijd met grote pakketten sjouwen. Maar de compagniechef, een oprechte christen, ontrok mij van het geweld van deze man door mij over te plaatsen. Dat gaf mij alleen nog maar meer vrijheid. Ik kreeg nu namelijk ook nog een beter onderkomen, vlakbij de Arc de Triomphe. Mijn dienst liep altijd van 7:30 tot 17 uur. Daarna ging ik elke dag, behalve op donderdagavond, naar de kerk van Saint-Joseph des Anglais, die verscholen lag tussen grote huizen. Het was 5 minuten lopen. De kerk was natuurlijk gesloten, aangezien er geen Engelsen meer in Parijs waren. Toen ik er voor de eerste keer naartoe ging en heel lang aanbelde, werd de deur voorzichtig geopend. De oude priester, aan de andere kant van de deur, schrok zich rot toen hij mij zag in mijn SS-uniform. Hij was Iers. Men was overduidelijk gewoon vergeten dat hij er nog was. Het lukte me om zijn vertrouwen te winnen. Vanaf dat moment mocht ik elke avond een vol uur komen bidden in zijn stille kerk, waarna hij mij de heilige communie gaf. Na al het lawaai en de drukte van mijn werk waren deze uren een oase voor mijn ziel. Op donderdagavond ging ik naar mijn geestelijk leidsman, priester Stok van de Duitse parochie in de Rue Lormont nummer 6. De avondmissen en gesprekken die ik daar had, behoren tot de kostbaarste herinneringen aan mijn soldatentijd. De priester, die een zweem van heiligheid om zich heen droeg, nam zonder aarzelen grote en vaak levensgevaarlijke risico's op zich, om de slachtoffers van de Duitse bezetting te redden. Hij was gedwongen getuige van honderden fusillades, van vaak jonge mensen, met wie hij de laatste uren doorbracht. Omdat ik in mijn SS-uniform geenszins verdacht was voor de Gestapo, werd het mij gegund om bij dit soort gevaarlijke acties vaak te helpen, bijvoorbeeld door nabestaanden de laatste brieven en boodschappen te bezorgen van hun geliefden en zo wat troost te brengen in hun lijden. Beste luisteraars van Radio Maria, we eindigen hier de lezing van het boek In de schaduw van zijn vleugels. We wensen u nog een gezegende dag toe.